Hey, we hebben het gehad over het belang van geloven en hetgene van dat wat we zien, dat belangrijk is. En dat wat we voor ons zien, dat essentieel is voor ons leven. En ik denk dat we dat soms enigszins onderschatten, hoe belangrijk het is wat wij voor ons zien in onze wereld. En daar hebben we een aantal verhalen voor gebruikt. We hebben, Nicola heeft het gehad over Mozes. Ik heb het 2 keer gehad over Abraham. Afgelopen week was Pastor Simon hier. Ik hoop dat je daarvan hebt genoten. Die een beetje een samenvatting gaf van 5 maanden onderwijs. We hadden misschien kunnen uitnodigen, hadden we ons 5 maanden naar de kerk gaan kunnen besparen. En dat is een grapje. En vandaag wil ik gaan afsluiten met het hele verhaal van Jozef. En dat ga ik trachten om te geven in zo'n 40 minuten. Ik hoop dat je daar klaar voor bent. En ik wil graag beginnen bij Genesis 37, vers 5 tot en met 20. Een beetje een inleiding van het verhaal. En dan haal ik 2 andere teksten eruit van zijn verhaal om een beetje een samenhangend gegeven te creëren. En ik denk dat dit verhaal, toen ik begon met deze serie, wilde ik hier al over spreken. En ik denk dat dit verhaal echt iets zal doen voor ons leven vandaag. En ik denk dat als je een houding van geloof hebt, dat het meer zou doen dan als je geen houding van geloof hebt vandaag. Anyway, dus we gaan lezen uit Genesis 37. Het Bijbelboek kan bijna niet moeilijk te vinden zijn. Het eerste boek uit de Bijbel. 37 vers 5 tot met 20. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En misschien goed om te weten, terwijl je het opzoekt of je Bijbel aan of open doet, als je Bijbel digitaal is, dat Jozef was de favoriete zoon van zijn vader. Hij kreeg een haute couture jas van zijn vader, van een speciaal groot merk. En daar liep hij mee rond, terwijl zijn broers rondliepen in armetierige herfstkleding. Kan ik me zo voorstellen, dat is niet wat de Bijbel zegt. Maar in ieder geval, er was een verschil tussen zijn kleding en de kleding die zijn broers aan hadden. En het was een beetje iets wat zijn broers nogal irriteerde. Het feit dat dat de jongste broer de lievelingszoon was. Hij maakte zelfs opmerkingen over de kwaliteit van het werk van zijn broers, wat hij daar zo mee begaan was, naar zijn vader, terwijl hij zelf eigenlijk niets uitvrat. En dan liep hij met zijn mooie designerjas rond, die niet vuil mocht worden. En als zijn broers een beetje met mijn hand gaven, met vieze handen, zei: "Hey, pas op voor mijn nieuwe jas." En hij kreeg betere cadeaus dan zijn broers en hij was het lievelingetje. En dan, in de wijsheid van deze jonge tiener, krijgt hij een droom en deelt hij die met zijn broers. En daar gaan we het over hebben. Er staat in vers 5 van Genesis 37, op een keer had deze Jozef een droom. En toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Zijn er mensen met broers en zussen hier? Ik weet niet of dit voor je spreekt. Ik hoop niet te veel. Maar deze broers hadden nog grotere hekel aan hem toen hij deze droom vertelde. Waarom, zou je misschien vragen? Nou, dat komt vanwege de inhoud van de droom. Hij zei: "Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd?" zei hij. "We waren op het land, schoven aan het binden." Wat hij overigens nooit deed, maar goed, hè. Voor deze droom was hij erbij. "En toen kwam mijn schoof overeind en die bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en ze bogen daarvoor." Zijn broers zeiden: "Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?" En dan staat er: vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom die hij opnieuw weer in al zijn wijsheid aan zijn broers vertelde. Hij zei: "Ik heb alweer een droom gehad. Nu bogen de zon, de maan en 11 sterren zich voor mij neer." Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, en zijn vader, ik hoop dat je herinnert, zijn vader was, hij was de lievelingszoon van zijn vader. Zij zelfs, zijn vader wees hem terecht en zei: "Zeg, wat is dat voor een droom? Moet ik, je moeder en je broers soms voor jou komen neerbuigen?" Jozef dacht: ja, dat zou wel fijn zijn. Maar de broers konden Jozef wel vermoorden. Niet in figuurlijke zin, dit is redelijk letterlijk geïnterpreteerbaar. Maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. Vers 12, toen Jozefs broers er eens op uitgetrokken waren om de kudde van hun vader bij Sichem te laten grazen, zei Israël, de vader, tegen Jozef: "Zoals je weet zijn je broers vee aan het weiden bij Sichem. Ga eens naar hen toe." Jozef, goed als hij was, zei: "Goed." En Jacob vervolgde: "Ga eens kijken hoe je broers het maken en hoe het met het vee staat en breng er mij dan verslag van uit." Zo stuurde Jacob hem vanuit de Hebronvallei naar Sichem. En toen Jozef daar in het veld rondwaalde, wilde de Bijbel dat je weet, kwam er iemand tegen die hem vroeg wie hij zocht. En ik ben op zoek naar mijn broers, antwoordde hij, kunt u me zeggen waar zij het vee aan het weiden zijn? Ik weet niet precies wat je daarmee kan, maar dat is een bonusles voor ons vandaag. Vers 17, ze zijn hier niet meer, zei de ander. Ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dothan wilden. Niet het concert van Dothan, maar een plek, een fysieke plaats. Ze wilden naar Dothan. En Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dothan aan. Zijn broers zagen hem al van ver. En nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Kijk daar eens, zeiden ze tegen elkaar. Daar komt die meesterdromer aan. Dit is onze kans. Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. En we zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. En dan gaat het verhaal verder dat een van de broers in een goede bui was. En zei, laten we hem niet vermoorden. Laten we hem gewoon in slavernij verkopen. En dat, zo, dat gebeurde. Ze vertelde tegen zijn vader dat hij gestorven was. Namen ze een designerjas. Deden er wat bloed op en verscheurden hem. En zeiden van een leeuw of een roofdier heeft hem heeft hem verslonden en dat was het verhaal. En dat is waar het verhaal van Jozef begint. Wat ik heel erg interessant vind, en we gaan zo even bidden om te beginnen met de preek, maar wat ik super interessant vind is dat het thema dromen hier heel erg duidelijk naar voren komt. Het feit dat ze hem haten vanwege zijn dromen, het feit dat ze zeiden, laten we eens kijken wat er van zijn dromen uitkomt. Wij gaan proberen om deze droom te stoppen. We zullen eens kijken wat ermee gebeurt. En op het moment dat ze beraamden om hem te doden, zeiden ze, hier komt die meesterdromer weer aan. Een van de grootste redenen waarom ze een hekel hadden aan Jozef, was vanwege de droom die God aan hem had gegeven. En Jozef was uiteraard onwijs en dom bezig, dat hij die droom maar met zijn broers en met zijn vader deelde. Maar uiteindelijk zullen we zien dat God hier ook een plan mee had. God kan zelfs een plan hebben met je arrogante jonge broertje. Wie gelooft dat? Iemand vandaag? Amen. Oké, we gaan bidden. Vader God, Heer, we danken u op dit moment dat u hier bent. Heer, ik geloof dat u hier aanwezig bent door middel van uw Heilige Geest, dat u in staat bent om tot ons te spreken, Heer. U zegt in uw woord dat uw woord is als een levend, tweesnijdend zwaard, wat in staat is, Heer, om diep van binnen te dringen, om te scheiden, Heer, wat van u is en wat van ons is, Heer. Mijn Vader, we bidden u, Heer, dat u die situaties in ons leven zou aanraken die relevant zijn voor ons leven op dit moment, dat u met een chirurgische precisie uw woord zou laten spreken tot ons, in onze omstandigheden, in de naam van Jezus. Amen. Nou, wie van jullie gaat wel eens naar een bouwmarkt toe? Iemand? Zijn er bouwmarktbezoekers? Ik denk iedereen van ons wel eens. Jeremia schudt nee, maar de rest van ons die gaat regelrecht. Ik noem niet het merk bouwmaat of iets dergelijks, maar meer gewoon een bouwmarkt. Ik was deze week in een specifieke bouwmarkt die ik even merkloos laat. Maar voor tuingerelateerde artikelen. We hebben nooit een tuin gehad en we hebben nu een tuin, dus regelmatig snuffel ik even rond om te kijken van wat is er beschikbaar in een tuinlandschap. Ik was aan het kijken, ik was op zoek naar een vuurkorf. Ik dacht, romantisch avondje met mijn vrouw, dan heb je een vuurkorf nodig. We hadden een fles goede wijn cadeau gekregen van de verkopers van ons huis. We dachten, nou, dat gaan we eens even goed vieren. Dus ik op zoek, ik eerst naar de blokker. Ik denk, op een website stond er een vuurkorf te koop. Ik vraag naar die mensen, waar is jullie vuurkorf? Geen idee. Dat was gewoon geen vuurkorf. Ik denk, nou ja, oké, dan ga je naar de bouwmarkt. Ja, als je ergens een vuurkorf kan kopen, ook niet. Bleek een soort van actieartikel te zijn, die af en toe beschikbaar is. Dus ik kwam gewoon thuis zonder vuurkorf, maar wel met een bak blokjes, daar heb ik veel te veel voor betaald. Van die aanmaakblokjes. Zo'n doosje 75 voor 5 euro. Later in de supermarkt zag ik ze voor 70 cent. Maar goed, anyway. Maar een van de artikelen die mij prikkelde in de bouwmarkt was een zakje. Waren zakjes, zaadjes voor de moestuin. Ja. Ik heb ze niet gekocht, maar ik werd er door geprikkeld. Okay? En Nicola wil een moestuin. Dat is wat ze wil. Dat is altijd haar droom geweest. Ik wil een man en een moestuin. En de man is uitgekomen en de moestuin wacht nog op zich. En dus ik dacht, ik zag daar zaadjes. Ik ben een beetje bewuste consument, dus dacht, ik ga eerst even onderzoek doen over hoeveel zaadjes nou eigenlijk daadwerkelijk horen te kosten. Zo'n klein zakje voor €1. En het is op zich een schijntje. En ik heb het niet gekocht. Ook gezien het feit dat je tegenwoordig blijkbaar bij supermarkten gratis bloemenzaadjes kan krijgen, dacht ik van, weet je wel, bewust consument als ik was, kijken of Nicola die heeft bewaard. Dat had ik niet bewaard, maar goed, anyway. Opvallend is dat je zo'n pakje zaadjes koop je altijd met een plaatje op de voorkant, toch? Omdat je eigenlijk niet de zaadjes koopt, maar je koopt de droom. Ik hoop dat jullie zien waar ik naartoe ga vandaag. Maar je koopt de droom van een plant. Toch? Voel de mensen, mensen hier in de bloemenveiling die werken, andere mensen in de bloemenhandel. Ik denk dat we hier wel wat reacties uit kunnen krijgen. Je koopt, als je zaadjes koopt, koop je niet het zaadje, je koopt de droom achter het zaadje. Dus ik heb eens wat consumentenonderzoek gedaan en ik ging eens kijken van, goh, hoeveel betaal je nou eigenlijk voor basilicum in deze wereld? Vrije markteconomie. Ik denk, hoeveel kost basilicum? Hoeveel denk je dat de kiloprijs is? Ik heb het net al verteld, basilicumzaadjes €1. Basilicumplant, ongeveer €1,50, afhankelijk van welke supermarkt. Maar voor €1,50 is het te doen in een supermarkt. Waarschijnlijk online kun je nog betere prijzen voor krijgen. Hoeveel denk je dat je per kilo betaalt voor takjes basilicum? Iemand in de supermarkt? Per kilo. €30, ik ga het gewoon zeggen. €92,67. De kiloprijs voor een bosje basilicum. Een potje gedroogde basilicum. Weet je hoeveel denk je dat het per kilo is? Ik zal het je zeggen. €221,11. Voor gedroogde basilicum een kilo. En de reden dat je niet merkt is omdat je het natuurlijk nooit in een kilo koopt. Je koopt het in 25 gram of zoiets. Het ziet eruit als 100 gram, maar het is gewoon wijn. En dus dat betaal je voor een potje gedroogde basilicum. Sommigen van jullie denken, ik moet in de basilicum business. Ik hoor dat jullie denken, ik ga investeren in aandelen in basilicum of iets dergelijks. Maar denk erover na, €92 per kilo voor een bosje basilicum. Zet dat eens even om in een mannelijk product, bijvoorbeeld biefstuk. Weet je wel? Dat betekent €9,26 per 100 gram biefstuk. Zou je het betalen? Een biefstukje van 200 gram zou je €20 voor betalen als je dat in basilicum tarief zou zetten. En dan heb ik het puur over takjes basilicum. Maar goed, waar ik het over wilde hebben was, ik heb trouwens gegoogeld hoeveel, om voor jullie om het volledig inzichtelijk te maken, hoeveel gram basilicum haal je uit een basilicumplant. Maar gek genoeg, als je het online gaat zoeken, krijg je hele andere planten. Hoeveel gram krijg je uit een plant? Dus ik dacht van, dat heeft helemaal geen zin. Dus ik dacht, ik stop dit onderzoek onmiddellijk. En ik kijk gewoon eventjes naar de prijzen van de supermarkten. Maar wat ik opvallend vond, en dat had ik jou kunnen voorspellen. Maar wat ik opvallend vind is, hoe dichter je bij het eindresultaat komt, hoe meer je betaalt. Als je een zaadje... Als je €1, als je daar, laten we zeggen, 50 basilicumplanten mee zou kunnen planten. En ik denk, als je met je groene vingers hebt, moet dat toch te doen zijn, dacht ik zo. Dan betaal je €1 voor 50 planten. Zo'n plant kost €1,50 in de supermarkt. Maar zo'n bosje kost je, meer dan €90 per kilo. En dan als het dan verwerkt is en opgedroogd is en verpot is en vermarkt is en dat soort dingen omheen zijn gedaan, kost het je €221 per kilo. Dus hoe meer proces er overheen gegaan is, hoe meer iets waard is. Zo simpel is het eenmaal. En ik moest erover nadenken, omdat ik aan het nadenken was over het verhaal van Jozef. En ik dacht, dit is een verhaal waarin we zien hoe het doormaken van een proces kan zorgen voor meerwaarde in iemands leven. En daarom, als je een titel nodig hebt voor de boodschap, zou ik deze boodschap willen noemen meerwaarde van een proces. Meerwaarde. En ik denk dat het goed is om te zien, dat is iets wat we... Wat er genoemd wordt in retailswereld of überhaupt in bedrijfswereld, toegevoegde waarde. Je neemt een rauw product, je doet er iets mee en je voegt waarde toe. En er is niets wat je kan doen, of er is niet zoiets als je kan het proces omzeilen. Het wordt vaak geprobeerd in meubelwinkels. Ik weet niet of je of je wel eens komt in een meubelwinkel. Ja, ik zit erg in dat thema op dit moment. Maar goed, begrijp me. Maar ik weet niet of je wel eens hebt geprobeerd om iets te kopen in een meubelwinkel wat er oud uitziet, maar eigenlijk splinternieuw is. Weet je wel? Er zijn fabrikanten die meubels pakken, die in een meubel wasmachine met spijkers en dat soort dingen doen, om ze er vervolgens een beetje oud uit te laten zien, zodat ze authentiek overkomen. Maar het maakt niet uit hoeveel je ook probeert om iets oud te laten lijken. Als iets nieuw is, zal het er nooit volledig authentiek uitzien. Misschien verschil je met me van mening en wil je me een keer thuis uitnodigen laten zien of ik het verschil kan zien. Maar op de een of andere manier kun je zo'n proces niet versnellen. En dus het proces waar we doorheen gaan zorgt in veel gevallen voor meerwaarde in ons leven. En dus mijn eerste punt is dat als we nadenken over basilicum en nadenken over dat je voor zo'n potje meer betaalt dan je eigenlijk zou hebben. Wat ik zou willen zeggen is, God laat ons nooit het proces zien. Hij laat ons altijd de droom zien die ons motiveert om door het proces heen te gaan. Dus mijn punt zou zijn, een visie kan je meer problemen bezorgen dan je in eerste instantie zou verwachten. Weet je, het is geweldig om iets te zien in geloof. Het is geweldig om te dromen van een geweldige carrière, van een mooie vrouw met goed karakter. Ik zeg het er even bij. Maar het is geweldig om een droom te hebben. Het is geweldig om te dromen van een kerksticht. Het is geweldig om te dromen van een gezonde relatie. Maar de droom heeft vaak heel erg weinig te maken met datgene wat we moeten doormaken voordat we er uiteindelijk uitkomen. Is het niet opvallend? Dus Jozef heeft een droom. De droom is, mijn broers buigen voor mij neer en mijn ouders buigen voor mij neer. Ze zullen me dienen. Hij vertelt die droom, maar dat is het enige wat hij ziet. En ik denk dat God slim is en God weet wat ons motiveert. Want als God jou het proces zal laten zien wat hij voor je heeft, om uiteindelijk te komen bij de droom die hij voor je heeft, dan zul je nooit beginnen met de reis daarnaartoe. Dus hij zegt, weet je wat, ik laat je de droom zien en ik verberg het proces voor je. Is niet interessant. En we hebben het vaak, denk ik, in de kerk gehad over een geloof wat je uit de problemen kan halen. Maar de vraag is, hebben wij ook geloof wat ons in problemen kan brengen? Ik geloof echt probleem kan ons in de problemen, echt geloof kan ons eerder in problemen brengen dan uit problemen halen. En het is goed om te weten dat je God kan vertrouwen. En uiteindelijk is het allemaal goed. En God werkt alle dingen ten goede voor degene die van hem houden. Maar als je echt geloof hebt, zul je niet verbaasd moeten staan als dat je in een problemen kan brengen. Als je echt een droom hebt die is van God, is die per definitie onmogelijk. En als je hem probeert te verwezenlijken op jezelf, zul je merken dat je alleen maar verder weg zou komen van je droom dan dat je in eerste instantie was. Is het niet fascinerend? En dus wanneer God ons een droom of een visie geeft, dan laat hij ons nooit zien hoe we daar zullen komen. Het zal niet gebeuren. Als iemand tegen me zegt, ik heb een droom en punt A tot punt B tot punt C, zo ga ik erheen, dan zou ik willen zeggen, goed, veel succes. Je zal het wel merken, want je zou merken dat het proces altijd anders is dan je zou denken. Toen ik dacht, we gaan een kerk beginnen, dacht ik dat het proces veel anders zou gaan dan ik eigenlijk zou denken. Ik was al 18 jaar oud. Dus, maar wat interessant is om te weten is, dat het proces minstens zo waardevol is als het eindresultaat. We hebben het gehad in de eerste preek van de serie, als je daarbij was, of als je daarna wil luisteren op via de site, over de startfase, de slopende fase, de slepende fase, de slow motion fase en de superlatieve fase. De startfase en de superlatieve fase, dat zijn fases waar we graag mee bezig zijn, wanneer een droom begint, of wanneer we in superlatieve vertellen over hoe die droom uitkomt. Dat is fantastisch. Maar de slopende fase, als je in een verbouwing ooit hebt gezeten, of de slepende fase, of de slow motion fase, waar je bezig bent met afwerken en alles langzamer gaat dan je eigenlijk zou willen, dat zijn de tussenfases waar de meeste waarde gecreëerd wordt. En de tussenfases, zou ik willen zeggen, zijn minstens zo waardevol, of het meest waardevol in het hele proces. Dat is waar toegevoegde waarde gecreëerd wordt in ons leven. Het gaat niet om hoe je omgaat met de succesvolle momenten, maar het gaat erom hoe je omgaat met de momenten die niet succesvol zijn. Dat is waar karakter wordt gebouwd. Dat is waar je geloof wordt opgebouwd. En ik denk dat mensen soms wegvallen, ik heb het zo vaak gezien in de kerk, dat mensen wegvallen van het geloof, omdat ze niet begrijpen welke fase ze zich in bevinden. Ze horen in kerken zoals ons een boodschap van geloof, hoop en liefde, een boodschap van God heeft beloftes voor mijn leven, en ze verwachten dat als ik mijn leven aan Jezus geef, zal alles beter worden, dan wordt het minder, en dan denken ze, waar is God? En ik denk dat als wij niet begrijpen dat God ons door een proces heen neemt, en niet zozeer het proces creëert, maar als hij toestaat dat er dingen gebeuren in ons leven, die misschien slopend zijn, die slepend zijn, die misschien voelen als een slow motion fase. Sorry, ik ben heel slecht. Maar goed, anyway, ik probeerde het en dacht, dat moet ik gewoon niet doen. Maar die voelen als een slow motion fase, dat we ons moeten realiseren, dit is niet mijn eindstation, dit is simpelweg een tussenstation, dit is waar ik ben, dit is een proces. Dit is waar meerwaarde gecreëerd wordt. Dus dat zou mijn eerste punt zijn. Een visie kan je meer problemen geven dan je zou verwachten. En ik kom zoveel mensen tegen, of soms mensen tegen met een grote visie, en die geen enkel besef hebben dat het ons iets gaat kosten. Dat het hun iets gaat kosten, dat het lastig zal zijn. En ik denk dat je moet realiseren, Jezus zei, als je een toren of als je een huis wil bouwen, bereken dan eerst de kosten. Als je een oorlog wil voeren, reken dan eerst uit hoeveel het je gaat kosten. En ik denk dat het wijsheid is om over na te denken dat als wij iets groots willen doen, dat we ook moeten realiseren dat hoe groter mijn droom is, hoe groter de prijs zal zijn aan mijn kant. Hoe groter mijn droom, hoe groter mijn geduld moet zijn. Hoe mooier mijn vrouw, hè? Even realistisch, hoe meer gedoe om haar tevreden te houden. En ik kan je zeggen, jongens, mijn vrouw is ontzettend, nee, mijn vrouw is gebruiksvriendelijk en mooi. Oh, als ik zo thuis kom, zit ik in grote problemen. Jullie weten allemaal dat ik grapjes maak, toch? Maar het is goed om je te realiseren dat als je een grote droom hebt, dat je vraagt om grote problemen. Ik dacht altijd van ja, tuurlijk, als mensen dat zeiden, dacht ik van ja, prima, weet je wel. Jij een groot probleem, ik wil een grote droom. Ik ben een dromer. Ik hou van grote dingen. Ik hou ervan om een verschil uit te maken. Dus ik zei tegen God, God, het maakt me uit wat het kost. Ik wil gewoon iets groots doen voor u. Nou, God heeft mijn gebeden gehoord. Nee, dat is grapje. Maar serieus, ik denk dat het goed is om te realiseren dat simpelweg is hoe het gaat. Mijn tweede punt zal zijn, wat ik lees uit het verhaal van Jozef, is God heeft altijd meer tijd dan wij. God heeft altijd meer tijd. Ik zal zo meteen meer vertellen over het verhaal van Jozef, maar als we zouden vooruitspoelen naar Genesis 41, vers 46, daar staat dat Jozef, misschien als je het verhaal niet kent, Jozef werd verkocht als een slaaf, werkte in het huis van Potifar. Daar kreeg hij de leiding over alles in het huis. Vervolgens wilde de vrouw van Potifar, van de eigenaar van het huis, met hem naar bed. Hij zei nee. De vrouw zei, hij probeerde met te verkrachten, werd in de gevangenis gestopt. Zij ging van een slaaf naar een gevangenslaaf. Daar kreeg hij de leiding over de hele gevangenis. Kreeg het vertrouwen van een gevangenbewaarder. Interpreteerde hij de droom voor mensen. En vervolgens had de farao een droom. En kwam hij voor de farao te staan. En interpreteerde die droom. En hij werd onderkoning. De premier van Egypte, het machtigste land van dat moment. Maar de Bijbel zegt in Genesis 41, vers 46, dat Jozef 30 jaar was toen hij voor de farao, de koning van Egypte, verscheen. En nadat hij het koninkpaleis had verlaten, trok hij door heel Egypte. Maar super interessant, wat we hier zien, is dat Mozes, veel theologen zijn het erover eens dat hij een tiener moest zijn. Ik denk, hoef je niet eens theologisch over te zijn. Ik denk simpelweg dat je het erover eens kan zijn als je kijkt naar zijn gedrag. Op te scheppen over zijn dromen tegen zijn broers. Maar hij was in zijn tienerleeftijd toen hij een droom kreeg. En toen hij 30 jaar oud was, verscheen hij voor de farao. En toen pas begon zijn droom uit te komen. Toen kreeg hij een machtige positie waar mensen voor hem moesten buigen. En vervolgens kwam zijn familie naar hem toe. En die in een hongersnood was. En die herkende hem niet. Nou goed, anyway, ik ga niet het hele verhaal vertellen. Maar dat kun je nog wel eens lezen. Maar super interessant om te zien. Dat Mozes ging door slavernij, door gevangenis heen. En pas toen hij 30 was, verscheen hij voor de farao. We gaan zo meteen zien wat daar gebeurde. Maar toen hij 30 was. En ik heb het wel eens vaker gezegd, maar Ik vind dit enorm fascinerend om te zien. Dit is, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het fascinerend dat de Bijbel hier spreekt over een jongen die op een jonge leeftijd een droom krijgt. En op een leeftijd van precies 30 wordt zijn droom verwezenlijkt. Weet je wat ik helemaal fascinerend vind als je dit leest? Dat David, een herdersjongen, een jongen die in zijn eigen familie niet geaccepteerd werd, die zelfs ontkend werd door zijn vader, was ook een tiener toen de profeet langskwam en zei: we hebben een nieuwe koning nodig. En hij zalfde hem als koning. Hij stelde hem als het ware aan en zei: dit is een toekomstige koning van dit land. En hij was zo'n 14 tot 16 jaar oud. En hij kreeg een droom om koning te worden. En vervolgens duurde het precies tot zijn 30ste, totdat hij koning werd. De Bijbel zegt dat dus precies toen hij 30 werd, werd hij koning. Interessant vind ik ook, is dat Jezus op zijn 30ste begon met zijn publieke bediening. Jezus, zegt de Bijbel, toen hij zo'n 12 was, zei hij tegen zijn ouders: jullie weten toch waar jullie me moeten vinden, ik moet in mijn vaders huis zijn. Op tienerleeftijd wist hij dat hij de Zoon van God was, die gekomen was om de zonde van de mensheid weg te nemen. Hij las in het Oude Testament of in de boekrollen over beloftes over wie hij zou zijn en de wonderen die hij zou doen en het werk wat hij zou doen. En hij wachtte tot zijn 30ste. Totdat hij begon in zijn publieke loopbaan. Super interessant. En ik denk dat het met name fascinerend is, als we erover nadenken, dat wij leven in een cultuur waar wij geloven dat als je op je 25ste niet een beetje bent waar je moet zijn, dat je het nooit meer zou gaan halen. Toch? Wij leven in een cultuur waar je minstens op je 28ste iets belovends hebt moeten neergezet. Waar mensen op hun 30ste een soort van quarter life crisis krijgen. Waar ze kunnen gaan kijken: wat heb ik tot nu toe bereikt in mijn leven op mijn 25ste. En als ik op mijn 25ste niet zit op de juiste tijdlijn, dan maak ik me enorm zorgen. Want ik denk niet dat er nog iets gaat komen van mijn leven. We leven in een maatschappij waar je op je 50ste afgeschreven bent als je geen werk meer hebt. En Jozef die moest wachten tot zijn 30ste, had geen geweldige cv opgebouwd, strafblad. En het is enorm fascinerend als je het bekijkt in de Bijbel. Het is fascinerend als je ziet dat in de Bijbel priesters werden aangesteld vanaf de leeftijd van 30. Vanaf 30 tot 50 mocht je het werk van de tempel doen, als je dan in de juiste familie geboren was. Onder de 30 mocht je een beetje helpen en het houtblokjes klaarleggen en het hout hakken, zeg maar. En boven de 50 kon je een coachingrol vervullen. Maar pas vanaf de leeftijd van 30 mocht je iets doen. Nou, denk erover na dat in deze cultuur waren mensen veel eerder volwassen. Vanaf ongeveer je 12e werd je al gezien als volwassen. Dus voor hun was 30, voor ons een soort van 50. Als hier mensen zijn boven de leeftijd van 50, ik zou zeggen, weet je wel, schrijf je leven nog niet af. Er is nog een toekomst voor je. Anyway, dat is iets voor seniorenkerk. Maar ik denk dat het interessant is voor jonge 50-plussers die hier vandaag zijn. Vergeef mijn... maar het is super fascinerend. Vergeef me, ik ben jong. Het is fascinerend om dit te observeren. Het is fascinerend theologisch gezien om dit zo te observeren. Vind je niet? Super interessant. Het is fascinerend om dit te observeren aan de levens van andere mensen. Om te zeggen van, het is heel fascinerend om te zien, we moeten er even wat proces doormaken. Het is heel fascinerend om te zien hoe mensen sneller willen gaan. En het is super fascinerend. Het is altijd fascinerend om dit soort dingen te observeren in de levens van andere mensen. Maar het is als we het in ons eigen leven ervaren, als het gaat om ons eigen leven, dan neemt de fascinatie snel af. En maakt het plaats voor frustratie. Het is fascinerend als het gaat om Jozef, als het gaat om David, als het gaat om Jezus. Het is fascinerend als het gaat om de priesters in het Oude Testament. Maar als het gaat om mijn leven, dan is het niet fascinerend, dan is het frustrerend. Het is zowel fascinerend als frustrerend. En ik denk dat het belangrijk is om dit te weten, dat het frustrerend kan zijn om een droom te hebben die niemand anders kan zien dan alleen maar jij. Het was zo frustrerend voor Jozef dat hij het nodig vond om zijn droom van de daken te schreeuwen. Denk er eens over na. Waarom was het nodig voor Jozef, die al de favoriete zoon was van zijn familie, die al de favoriete designerjas had, die hem apart zette van zijn broers, die al duidelijk meer uitverkoren was dan zijn peers, dan mensen die zijn gelijkgestemden. Waarom was het nodig voor Jozef om te vertellen dat hij een droom had van invloed? Heb je daar eens over nagedacht? Waarom, Jozef, is het nodig? Kijk, het feit dat je een droom hebt is één ding. Waarom die droom te vertellen is iets anders. Om die droom tot twee keer toe te vertellen, terwijl de eerste keer er negatief op gereageerd werd, dat is iets heel anders. Maar weet je waarom mensen vaak geneigd zijn om op te scheppen over wat ze in zich hebben en wat er in hun toekomst leeft? Weet je waarom mensen dat doen? Tot ergernis van hun vrienden en familieleden? Weet je waarom mensen zichzelf naar voren schuiven? Niet omdat ze arrogant zijn, maar omdat ze onzeker zijn. Dat is de reden waarom we proberen ons imago op te blazen. Is niet omdat we zo zeker van onszelf zijn, maar dat is omdat we niet helemaal zeker zijn en dat we willen bewijzen dat we meer in ons hebben dan wat andere mensen in ons zien. Wij willen laten weten dat wij iets zien in onszelf wat zij niet hebben gezien. Wij willen als het ware wijzen op de fout dat ze niet naar ons opkijken, maar naar ons neerkijken. En de reactie zal altijd zijn dat mensen je nog meer zullen haten, omdat ze zullen denken dat je arrogant bent, terwijl je in werkelijkheid onzeker bent. Ik vind het fascinerend en ik vind het frustrerend. En Jozef was niet in staat om te leven met die emotionele chaos die kwam van het feit dat hij leefde met een droom. Nou, luister, deze droom kwam van God, maar het raakte een trigger in zijn eigen persoonlijke ambitie. De droom kwam van God, maar de droom frustreerde hem zo erg dat hij het wel naar buiten moest brengen. Jozef was niet klaar voor de droom die God voor hem had. En ik denk dat het misschien goed is om te vertellen of om dit te zeggen, dat als wij mensen van geloof willen zijn, dan zullen we moeten leren om te leven met de frustratie van Gods timing. Als je een persoon wil zijn van visie, als je een persoon wil zijn die dingen gelooft die niet zichtbaar zijn, dan zul je moeten leren om te leven met een frustratie dat andere mensen niet zien wat jij kan zien. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat als je een pionier bent, als je iemand bent die dingen doet die niemand anders heeft gedaan of die niet om je heen zichtbaar zijn, dat je zou moeten leven met frustratie. Ik leef constant met een bepaalde mate van frustratie, omdat ik dingen voor me kan zien die anderen niet kunnen zien. En niet omdat ik beter ben, maar ik zie iets voor mijn leven wat anderen niet kunnen zien. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat frustrerend, niet alleen inspirerend, maar ook frustrerend is. En mensen stappen weg in die tussenfases, omdat ze niet zien dat dit een waardevol moment is. Weet je, toen ik deel werd van C3, geloofde ik helemaal niet in het concept van de lokale kerk. Ik was opgegroeid, 14 jaar, toen ik 14 jaar oud was ongeveer, 12 tot 14 leerde ik God kennen op een persoonlijke manier in conferenties. Ik groeide op in een kleine evangelische kerk, we hadden diensten in een soort van middelbare schoolgebouw. Ik vond, als ik terugkijk, denk ik van, nou, ik vond die kerk eigenlijk niet helemaal mijn smaak. Maar goed, het was de smaak van mijn ouders. En het was ook niet zo heel erg veel meer te zijn in die tijd. En ik groeide daar op en ik werd heel erg gefrustreerd met kerkleven. Dus vanaf het moment dat ik 14 was, ging ik niet meer naar de kerk. Maar ik begon wel God te leren kennen op conferenties. En ik leerde wat mensen kennen in Amsterdam die een kerk aan het beginnen waren, een Australische kerk. Die CCC heette in die tijd, Christian City Church. Daar staat C3 voor trouwens, als je dat niet weet. C3 staat voor Christian City Church. En het moment dat ik aan de kerk kwam, het kostte me 2 jaar. Het was in 2000. Het kost me 2 jaar voordat ik een toewijding kon maken naar de kerk. En dat kost me 2 jaar. En toen maakte ik een 2 jaar toewijding. En ik ben eigenlijk vanaf dat moment niet meer weggegaan. Maar de eerste 9 jaar dat ik betrokken was in onze kerk, had ik totaal, in onze kerk in Amsterdam had ik geen positie. Ik was niet jeugdleider of leider van het koor. We hadden geen koor, maar goed, weet je wel. Ik was geen bandleider of ik was eigenlijk nergens leider van. Ik was gewoon een jonge gast met potentieel. En dat was de eerste jaar, 9 jaar, ik werd uitgenodigd voor leiderschapsbijeenkomsten, waar iedereen, mijn vrouw ook, zei, leidde destijds de band. Tenminste, ik trouwde iets later met haar, 6 jaar later ongeveer. Klopt dat? En zat ik daar in een discipelschapsgroep en werd iedereen gevraagd, hey, hoe gaat het met de jeugd? Oh, fantastisch, of uitdagend, nou, wat een stukje coaching. Hoe gaat het met de band? Nou, fantastisch, of misschien iets minder, maar goed, in ieder geval, er werd er ook wat over gezegd. Hoe gaat het met het trainingprogramma? Ja, geweldig. Hoe gaat het met pastoraal? Hey Lucas, hoe gaat het? En zo ging dat. En zo zat ik daar en ik vroeg me soms best af, wat doe ik hier? Ik werd vanaf die tijd, gingen we naar pastorsbijeenkomsten. En ik dacht van, ja, oké, maar in mijn hart merkte ik vanaf het begin dat ik in de kerk zat, en dat zou ook mijn voorganger, dat zag hij ook, heeft hem later verteld, dat ik geroepen was om een kerk te stichten. Maar Maar dus het duurde een behoorlijke tijd. God startte een kerk in mijn hart voordat iemand het kon zien. Ik praatte er met niemand over, behalve mijn vrouw. Ik vond het wel goed omdat ze wist toen we aan het daten waren dat ze uiteindelijk vrouw van de voorganger zou worden en zelf ook dat soort dingen zou gaan doen. Het is goed om even de opties te bespreken, om te kijken of ze er überhaupt wel zin in zou hebben. Het is trouwens een tip voor mensen die aan het daten zijn, praat over je toekomst in een vroeg stadium van je relatie. Voordat je zoent en wat dan ook, weet je wel, heb het eerst over je toekomst. Anyway. Omdat, op het moment dat je begint te zoenen, dan is er geen aandacht meer voor goede gesprekken. Dan gaat het om andere orale zaken. En ik denk dat het goed is om te realiseren dat je... een dateadvies. 2 jaar voordat we in kerk, voordat we besloten om naar Den Haag te gaan, waren we aan het reizen in Nieuw-Zeeland. Ik weet vanwege Nicolas' familie. We waren op weg naar een kerkleidersconferentie in 2011 in Kuala Lumpur, waar Hilke ook was. Ik weet dat ik in Nieuw-Zeeland was en dat de Bijbeltekst Jesaja 60 heel erg mijn hart raakte. En dat ik gewoon wist dat ik een kerk zou gaan beginnen. Ik weet niet, voor mij heb ik het zelfs tegen Nicolas gezegd. En dat was een tekst die heel erg in me brandde. En ik heb die 2 jaar lang heb ik die tekst gelezen en heb ik die tekst ben ik over na gaan denken. En kon ik een kerk voor me zien. Ik heb toen zelfs notities over gemaakt. Dit is de kerk die ik voor me kan zien. En dus wat je zou kunnen zeggen is, het duurde zo'n, dat was 2011, 11 jaar voordat het concreet werd. Vervolgens kostte het nog 2 jaar. Toen ik Kuala Lumpur trouwens 2011, was er een oproep, wie wil er betrokken zijn in kerk stichten? En ik was betrokken in een leiderschapsteam van de kerk, had eigenlijk niet zo heel erg veel zin om heel erg veel gekke dingen te doen op dat moment, maar ik voelde gewoon, ik weet niet of jij ook naar voren ging, maar ik voelde gewoon van, ik moet hier gewoon naar voren gaan. Dus ik ging naar voren, er werd gebeden, en ik ging weer terug naar mijn stoel, en er was niets wezenlijks veranderd. Ik ging naar huis, En daar begon er een gesprek. Pastor Simon begon een gesprek met ons van, misschien is het goed voor jullie om een kerk te gaan stichten. Dat duurde nog een paar jaar, totdat we in 2012, in het einde van het jaar, een beslissing maakten, of eigenlijk in het eind van de zomer, van, Den Haag is de stad waar we naartoe gaan. En dat was een lang verhaal waar ik je op dit moment niet mee wil vervelen. Maar nog steeds was er weinig gebeurd. Ik begon mijn werk in de kerk af te bouwen. Ik werkte 3 dagen per week voor de kerk. In 2013 gingen wij wat kerken af in Nederland met Hilke de Bora, die gaf aan dat ze deel wilden worden van de kerkplant. Februari 2013 begonnen we met onze diensten. September 2013 begonnen we met openbare diensten. We hadden gemiddeld in het begin zo'n 16 tot 18 mensen. Onze eerste connectgroep hadden we hier zo'n 5 mensen gemiddeld. Het begon enorm klein. Daarna begon het redelijk klein. Nu zitten we hier gemiddeld met 50, de laatste tijd steeds vaker 60 mensen. Maar wat ik wil zeggen is dat een droom begint in de vorm van een zaad. En dat deze kerk bestaat al 15 jaar. Het is vreemd om te zeggen. Deze kerk bestaat enorm lang. Sterker nog, Chris Pringle, die zou zeggen als hij hier... Ik denk dat ze binnenkort wel een keer langsgekomen. De vrouw van Philpier, een oprichter van onze beweging. Die zei dat toen ze in de jaren 80 als muzikant rondreisde over de wereld, was ze in Den Haag en ze dacht, op een dag zullen we hier een kerk beginnen. En ze was enorm enthousiast toen we hier begonnen, omdat het was een zaadje wat al heel erg lang bestond. En wat ik wil dat je weet, is dat waar je vandaag in zit, is iets wat al lang bezig is. En wat een tijd zal duren om misschien meer momentum te krijgen. Maar ik geloof dat we grote dingen gaan doen. Puur omdat we klein zijn begonnen, wil niet zeggen dat het klein zal blijven. Jozefs droom begon kleiner dan wiens droom dan ook. En ik denk dat het goed is om te realiseren dat God doet grote dingen door een klein begin heen. De Bijbel zegt, veracht niet de dag van het kleine begin. En dus, en voor je eigen persoonlijke leven is het belangrijk om te realiseren, als er iets is wat dit verhaal vertelt, is dat God een lange tijd neemt om iets plotseling te doen. Het kost God veel tijd om iets onmiddellijk te doen. Er zijn heel erg veel plotselingen in de Bijbel waar iets heel erg lang duurde en plotseling gebeurde er iets en alles veranderde. En ik geloof dat we in zo'n seizoen zitten, dat God iets aan het doen is, wat een lange tijd heeft geduurd, maar we zullen merken dat er een momentum komt, waar mensen tot geloof aan het komen zijn. En ik denk dat we daar al in zitten. Maar in je persoonlijke leven zul je merken dat de dingen in jouw hart beginnen klein. Maar aborteer je dromen niet omdat ze nog maar in zaadvorm zijn. Maar realiseer je dat ze door een proces heen gaan. Realiseer je dat, misschien kun je het eindresultaat niet zien. Het feit dat je door een proces heen gaat, betekent niet dat je droom niet gaat gebeuren. Sterker nog, ik denk soms dat hoe meer problemen je in je leven hebt, hoe meer God je toevertrouwt, omdat God je een grotere toekomst aan het geven is. En tekst, we gaan naar de eindfase van deze preek. Jacobus 1 vers 2, daar staat, acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. De Bijbel wil dat je weet dat er allerlei beproevingen en verzoekingen zijn, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt, maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent, geheel oprecht en in niets tekort schiet. Ik zou je zeggen dat de moeilijkheden die God niet creëert, maar God toestaat in ons leven, iets teweeg kunnen brengen, waardoor wij als personen groter worden, waardoor ons geloof sterker wordt, waardoor ons geloof niet meer gebaseerd zal zijn op wat we zien, maar op wat we in ons hart hebben, zodat we in staat zijn om te leven met geloof en visie. Dat is wat pionieren is, dat is wat ondernemerschap is, is iets maken wat er nog niet is. Ik geloof dat wij een pionierende kerk zijn die iets ziet wat er nog niet is. Kan ik dit tegen je zeggen, terwijl ik door een aantal dingen van mijn aantekeningen heen skip, is dat terwijl jij op God wacht, wacht God op jou. Ik zal het niet voorlezen, zelfs al heeft Michiel alle teksten hier op het scherm beschikbaar voor je, maar je kan zelf lezen dat in Genesis 41, hoe Mozes in de gevangenis belandt, Jozef, Mozes belandde niet in de gevangenis. Jozef belandde in de gevangenis. En dat het geen toeval is dat Jozefs droom begon uit te komen toen hij vaardig werd in het interpreteren van de dromen van andere mensen om hem heen. Wat er gebeurde is, hij was in de gevangenis, waren twee mannen met een droom. En Jozef, de dromer, begon niet langer zijn eigen dromen te interpreteren, maar interpreteerde hun dromen en vertelde hen wat die droom betekende. Die dromen kwamen binnen een mum van tijd uit. Hij zei nog, vergeet me niet, vertel het aan de farao, vertel hem dat ik skills heb. Misschien krijg ik mijn eigen televisieprogramma. En hij deed dat niet. Maar op een gegeven moment kreeg de farao een droom. En Jozef verschijnt voor de farao, omdat de butler eraan denkt, van, hey, wacht even, er is een man in de gevangenis, die kan dromen interpreteren. Niemand kon die droom interpreteren. En Jozef, die interpreteert de droom van de farao en geeft hem de positie waar hij altijd van had gedroomd. En weet je wat het fascinerende is? Is dat pas op het moment dat Jozef zich bezighoudt met de dromen van anderen, zei God, jij bent klaar om jouw droom in vervulling te zien gaan. Weet je waarom? Omdat eerder ging het allemaal om zijn droom. De droom van Jozef ging vooral over Jozef. Het was een droom van God, maar Jozefs interpretatie was, het is een droom van God in mijn belang. Maar de droom van God voor Jozef was niet een droom voor Jozef, maar het was een droom die God had om Jozef te gebruiken ten goede van anderen. Dus Jozefs droom ging niet langer meer om zijn droom en zijn eigen belang. Jozef was bezig met het interpreteren van de dromen van anderen. En ik heb gemerkt in mijn leven dat het moment dat ik me bezig ga houden en dat ik me echt kan geven voor de droom en de visie van anderen, dat is het moment waarin mijn dromen en mijn visies tot stand komen en uit beginnen te komen. Dus wanneer jouw droom niet langer draait om jou, ben je klaar om jouw droom in je vervulling te zien. Want jouw droom gaat niet langer meer om jezelf, maar het gaat om anderen. En toen nog één tekst, toen zijn broers hem uiteindelijk herkenden, voor een boog en ze, Jozef, die liet zichzelf zien, staat er dan in Genesis 45, en hiermee sluiten we af. Dan staat toen Jozef ze niet langer meer goed kon houden, tegenover alle die daarbij hem waren, hij zei, hij laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand meer bij, toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit, hij huilde zo luid, dat de Egyptenaar het hoorde, en dat ook in het paleis van de farao te horen was. En hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat om antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik, want ze dachten, hij zal ons zeker doden. Hij zei, kom dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Hij zei, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie verkocht hebben, die naar Egypte is meegevoerd. En luister hiernaar. Hij zei, maar wees niet bang. en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Jozef zei niet, jullie hebben mij erop uitgestuurd om jullie leven te redden. Jullie hebben mij daarvoor op uitgestuurd. Jullie hebben me verkocht. En ik begin een bediening dat heet International Justice. En ik ga naar Den Haag. En ik zal ervoor zorgen dat jullie veroordeeld worden tot het bittere einde. En hij zei, God heeft mij gestuurd om jullie te helpen. En zijn leven ging niet langer meer om zichzelf. Zijn leven draaide om het leven van anderen. Weet je wat het mooie is? Jezus zei, wanneer een zaad sterft. Pas wanneer een zaad sterft, kan er een nieuw leven uitkomen. Hij zei, wanneer je leven opgeeft, dat is wanneer er een nieuw leven kan komen. Hij zei, degenen die houden van hun leven, zullen het verliezen. Degenen die hun leven verliezen, zullen ervan houden. En ik denk dat je moet realiseren, ten eerste, als je een christen bent hier vandaag, en je hebt een levende relatie met God, is het goed om te realiseren dat je leven door een proces heen zou gaan. Het zal niet altijd makkelijk zijn. Wij zijn niet de gemakskerk. Wij zijn niet de kerk waar alles gemakkelijk zou zijn. Wij zijn een kerk die je uitdaagt om grote dromen, maar die je ook bemoedigt in het moment dat je zit in de tussenfase. En ik realiseer dat de fases zijn waar meerwaarde gecreëerd wordt in je leven, waar dingen van je worden afgestript, waar het niet langer meer om jou zou gaan, maar wanneer het gaat om anderen. Maar als je hier vandaag bent en je hebt geen relatie met God, of je relatie met God is niet op orde, is het goed om te realiseren dat je leven pas kan beginnen wanneer je leven eindigt. Wanneer je leven niet draait om jezelf, wanneer je leven begint te draaien om het verheerlijken van God. Een zaadje, een basilicum zaadje kan pas daadwerkelijk leven, kan pas daadwerkelijk een plant worden en opbloeien als het sterft. De Bijbel zegt, zij die geplant zijn in het huis van God zullen opbloeien. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat er iets is in je leven wat moet wegvallen als je een nieuwe toekomst wilt hebben met God. En het kan niet, je kan niet een relatie met God hebben als je daar niets voor hebt opgegeven. Je kan niet een leven hebben wat Gods naam verheerlijkt als het je niets heeft gekost. Voor sommigen van jullie, je relatie met God zal je iets kosten. Het zal je iets kosten in je reputatie, het zal je iets kosten in je vriendschappen. Het zal je iets kosten op een gebied van je leven en jij weet wat het is. Jij weet wat God je vraagt om op te geven. Maar God vraagt aan ieder van ons om ons leven achter ons te laten en om hem te volgen. En het leven wat we zullen hebben met God is vele malen beter en vele malen groter en vele malen meer impactvol dan het leven wat we op onszelf zouden kunnen hebben. Maar er moet iets sterven voordat het kan beginnen. We gaan afsluiten hier vandaag.